Oké.
Okay. Is niet erg, God weet alles.
Amen. God zegen. Vader, we danken u, Heren, voordat we samen zijn kunnen. Hier, Jezus, in online. Vader, ik bid, Vader, dat u wijsheid mogen geven, Heren. Over uw woord, Heer, dat we het kunnen toepassen in ons leven, Vader. Dat we vrucht kunnen krijgen, Heren, eruit. Dat we dichter bij u en u leren kennen, Heren, doorheen uw woord. Ik dank u, Heren, voor het geschenk dat u hebt gegeven, dat uw woord is. Dank u, Jezus, dat u het zo interessant maakt, Heren. Dank u, Vader, dat u ons steeds iets nieuw brengt. In uw wonderlijke naam. Amen. We gaan verder waar we vorige keer zijn gestopt. Efeze hoofdstuk 4, vers 7. Amen. Daar waren we gestopt. Het boek van Efeze, of de brief van Efeze, fantastische brief, ik herhaal het nogmaals. Het is een van mijn favoriete brieven, waarin dat in Christus, het thema in Christus, tot 34 keer voorkomt in de brief. Het is eigenlijk een brief, een theologische brief van Paulus. Niet noodzakelijk om een fout in een gemeente of een dwaalleer te corrigeren, maar vooral om zijn eigen visie, zijn eigen theologie op wat het betekent om één te zijn met Christus. Om de wijsheid van God, wat het mysterie van God betekent, dat hebben we vorige week gezien. Hè. Paulus sprak heel veel over het mysterie van God is in ons geopenbaard. Dat voor eeuwen verborgen lag, is nu aan de kerk geopenbaard. En wat was dat mysterie? Mysterie was dat beide bevolkingsgroepen, zowel de Joden als de niet-Joden, de Joden als de heidenen, dat zij nu beide toegang hadden tot God doorheen Jezus Christus. Amen. Beide hebben nu toegang tot verzoening. Beide kunnen nu aanzien worden als rechtvaardig. En dat was het grote mysterie waar dat het vroeger alleen maar doorheen de natie van Israël zou kunnen gaan, is het nu door eenmaking met Jezus. Ja. Nee, het is door uw identiteit te vinden niet in een land, niet in een religie, in een opvoeding. Maar je kan verzoening met God krijgen door je identiteit te vinden in wat Christus heeft gedaan aan het kruis voor jou. Dat is eigenlijk het thema van heel deze brief. Dus hij legt in heel deze eerste drie hoofdstukken, legt hij de grond, het fundament uit, wat het betekent om één te zijn met Christus. Al die zegeningen in Christus. En dan in hoofdstuk 4 en 5 en 6 begint meer de praktische uitwerking daarvan. Amen. Heel belangrijk dat je beseft dat je eerst moet weten wie je bent. Dat je denken moet getransformeerd worden. En je acties zullen daarop volgen. Ja, je handelingen, je gedragingen gaan volgen op hetgeen dat jij denkt. Dat jij weet wie je bent. Amen. Hij begon hier in hoofdstuk 4. Begon hij te zeggen, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van al die boven allen, door allen en in allen is. Hij besprak die eenheid die je hebt met Christus, moet ook in eenheid zijn met de rest van het lichaam. He, met de rest van de broeders en zusters. He, dus je bent één met Christus, en nu dat je één bent met Christus, en er is één Heer, en er is één geloof, er is één doop, er is één God, er is ook één kerk. Er is één lichaam van Christus. Er is één organisatie. En ik weet, er is zoveel verdeeldheid in het lichaam van Christus. He, iedereen claimt de waarheid te hebben. En we claimen allemaal dat we het beter weten dan anderen met onze eigen interpretatie van het woord. En dat was ook zo op de tijden van Paulus. Toen waren er ook veel groeperingen die zeiden dat zij de waarheid hadden. Nu, er moet één fundament zijn. Dat fundament moet Christus zijn. Ja, de apostelen en de profeten hebben dat fundament door een verkondiging van zijn woord, hebben ze dat gelegd. Ja, dat fundament moet Christus zijn. Daar kunnen we niet over discussiëren. We kunnen niet over discussiëren, is Jezus maar een mens? Was hij een profeet? Was hij een goede man? Was hij een goeddoener? Nee, hij was meer dan dat. We moeten weten wie Jezus is. Amen. We moeten weten wat zijn werk inhoudt. We moeten weten waarom dat hij gestorven is. Wat dat doet met mij. Ik moet weten hoe kan ik me vereenzelvigen met wat Christus heeft gedaan. Hoe kan ik hetgeen dat Jezus voor mij heeft gedaan, hoe kan ik dat in mijn leven krijgen? Amen. De basis, de fundamentele begrippen over geloof en bekering. Amen. Dat is het fundament. Daar mogen we niet vanaf gaan. Amen. En al de rest moeten we zien dat we eenheid bewaren in het lichaam. En Paulus gaat dat hier verder uitwerken in dit hoofdstuk. Hij gaat zeggen, aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarin hij Christus geeft. Daar zijn we vorige week mee geëindigd. En dan zegt hij, daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Oké. Daarom staat er, vers 8, dat wil zeggen dat hij hier een vers quoteert. Psalm 68, vers 18 en 19. Zullen we er even naartoe gaan. Vers 68. Sorry, hoofdstuk 68. Van Psalm 68, vers 18 en 19. Hier lezen we dat de psalmist zegt, met machtige wagens, 2 × 10.000, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinaï naar het heiligdom. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer, onze God. Nu, dit is een, wat we noemen, een overwinnings... Psalm. Ja, ik denk dat David dit heeft geschreven na een van de overwinningen van de Heere op een van zijn vijanden. En de psalmist beschrijft het op een manier wat in die tijd heel bekend was. Dus als jij een overwinnaar was, je was een veldheer, je had juist de veldslag gedaan, je leger, je bent koning en je leger had... de vijand overwonnen, en dan bracht men de vijand mee naar de hoofdstad. Ja, die werd dan zo een beetje vernederd. Die werd dan in kettingen geplaatst en die werd dan, in sommige gevallen zelfs heel, heel brutaal en gruwelijk, deden ze van die haken in de lippen van de mensen die overwonnen waren, dan van de vijanden, die werden dan meegesleurd van achter aan de paarden. Brutale tijd, maar deze tijd is niet veel beter als je het nieuws hebt gevolgd en je hebt gezien wat Hamas heeft gedaan zaterdag. Die zijn even brutaal, die beestelijk, hè, zoals in het Oude Testament eigenlijk. Oude Testamentse tijden, ze hadden geen moraal besef soms, maar in ieder geval. Dus ze namen die gevangenen dan mee naar de hoofdstad als een triomfantelijke intocht. En met die gevangenen dat ze meenamen, om ze te vernederen natuurlijk, om te laten zien, wij hebben overwonnen, namen ze ook de buit mee, hè, de oorlogsbuit. Dat zijn dan de goederen en zaken die dat ze hebben overwonnen van de vijand. En dit is dus de psalm dat Paulus quoteert. Gaan we terug eventjes naar Efeze. 4 en 8. He, daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Nu, hij quoteert trouwens de Griekse versie van de Psalm 68, die zo inderdaad leest. Maar wat wil Paulus hier nu mee zeggen? Paulus wil zeggen... Ik ga een beetje verder lezen, dan ga ik het uitleggen. Wacht, want er is nog meer. Vers 9. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsfeer om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Oké? Paulus geeft hier direct, hij quoteert dus Psalm 68, waarin dat dus de Heer, Yahweh, God, wordt beschreven als de overwinnaar die... Jeruzalem de overwinning heeft gegeven door zegen te vieren over de vijanden en om dan op te stijgen terug, hè, God die terug opstijgt naar zijn hemelse plaats. Hè, dus, dat is de psalm, even voor gedacht houden. David zegt met andere woorden, God is neergedaald, heeft ons geholpen, heeft ons de vijand in onze handen gegeven, heeft ons Jeruzalem bevrijd, amen. Heeft ons de vijand vernederd en heeft ons oorlogsbuit gegeven. En daarna is God terug opgestegen. Wel, Paulus gebruikt hetzelfde concept door te zeggen, God is nedergedaald, ja, in de vorm van Jezus Christus. Ja, dus Jezus is niet zomaar een man. Is God, die kwam als mens, amen, om een overwinning te behalen op de vijand van de mens, wat zonde is, wat de duivel is. En hij voert dus die gevangenen, voert hij dus mee, die gevangenen, die demonische entiteiten, de duivel, is hier de symboliek van de gevangenen, zonde. En hij geeft gaven, hij geeft de oorlogsbuit aan de mensen. Christus, wanneer hij is voor ons gestorven, heeft hij de duivel verslagen, heeft hij zonde verslagen. En niet alleen is hij het goed nieuws, en hij is goed nieuws, prijs de Heer, want dat is een overwinningspsalm. Maar dat betekent ook dat hij ook de buit, de oorlogsbuit, de spoils, hoe zeg je dat in het Nederlands? De spoils. Nee, er is een andere vers die erover spreekt. En Emmanuel, jij kunt dat waarschijnlijk even opzoeken in een chat tikken. Waarin Jezus zegt over dat je eerst een sterke man moet binden. Je moet eerst een sterke man vastbinden en dan kan je zijn huis binnengaan en dan kan je de spoils, zijn goederen, kun je pakken en voor jezelf nemen. Dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft de sterke man, wat Satan was, heeft hij vastgebonden. Hij is binnengegaan, Jezus, heeft de goederen meegepakt. Jezus heeft alles wat de duivel dacht dat hij had, heeft hij van hem afgenomen. En de vrijheid is nu gegeven aan de kerk. Vrede is gegeven aan de kerk. Geluk is gegeven aan de kerk. Joy is gegeven aan de kerk nu. Halleluja. Alles wat de duivel heeft afgepakt van de mens, heeft de Heere teruggepakt. Kan iemand zeggen amen? En meer dan dat, de duivel kan nu niets ons stoppen om het te verkondigen. Waar dat de duivel eerst ruimte had, Matthäus 12, 29, dank u wel, joh. We zullen direct even bekijken. Waar dat de duivel eerst succesvol was om het goede nieuws, en dan heb ik het over het Oude Testament, om Israël tegen te houden. Want dat kon de duivel goed. Hij kon Israël tegen. Nou, Israël, de job van Israël in het Oude Testament was om het licht van Yahweh God te verspreiden over heel de aarde. God was de bedoeling, ik neem een volk uit, ik maak die heilig, ik zet die opzij. Ik geef hun mijn heilige wet, ik geef hun mijn heilige principes. Ze moeten zich daaraan houden, ze moeten zich houden aan de reinigheidswetten. En dan zullen ze lang leven, letterlijk lang leven. Zullen ze vrede hebben langs alle kanten, zullen ze melk en honing hebben, zal ik regen sturen. Ga je zegening hebben op de aarde. En elk volk zal wensen zo gezegend te zijn als jullie. Dat waren allemaal beloften. En doorheen de gehoorzaamheid van Israël kon dus het licht van God verspreid worden naar andere naties. En zouden andere naties afgunstig worden en jaloers, omdat zij een God hadden, zoals Yahweh God en hun eigen goden. Dat waren allemaal rommelgoden, want die konden helemaal niet hetgeen dat Yahweh God kon. Dat was de bedoeling. Maar je weet ook, 1000 jaar geschiedenis van Israël, het volk, hij ging up en down, ja. En ze gingen meer down dan up in hun gehoorzaamheid aan de Heer. En dus Satan vond steeds een manier om dat licht, om daar een koepel op te zetten. Een korenmand op dat licht te zetten. Telkens vond Satan want hij kon natuurlijk doen hetgeen waarvoor hij geboren was om te doen. Zijn naam betekent de beschuldiger. De aanklager. Satan was de aanklager, kon steeds de mensen aanklagen en ze opzadelen met hun zonden en dat ze niet perfect waren en dat ze nooit tot de heilige God gingen geraken. En inderdaad, de wet was een schoolmeester dat ons moest leiden tot het perfecte offer. En dat was Jezus Christus. Alleen Jezus heeft kunnen doen voor ons. En hij was degene die kwam om te zeggen, jullie zijn licht van de wereld. Jezus zei dat in Matthäus 5, 6 en 7, hè, op die bekende de berg daar. Hè. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. En de mensen zouden waarschijnlijk gedachten, hè, wij, het licht van de wereld? We zijn helemaal geen licht. We zijn hier gevangen. We zijn hier onder Romeinse heerschappij. Licht van de wereld, we mogen blij zijn dat God ons niet dood doet. Zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben, zout van de aarde. Ai, ai. En Jezus zei, wat nut heeft het licht van de Heer als er steeds een mand overgezet wordt? Dan kan je je licht niet verspreiden. Want dat is wat de duivel de hele tijd aan het doen was. De duivel, die sterke man, bond Israël de hele tijd, omdat de wet heilig was en ze kon zich niet houden aan de wet. Maar dan komt er daar één iemand. Halleluja. Snap je nu het goede nieuws? Ik zou het niet gekund hebben om Gods heilige wet in ere te houden, van de eerste seconde tot de laatste seconde van mijn leven. Maar Jezus heeft het gedaan. En daarom, omdat Hij het heeft kunnen, is de duivel nu gebonden en de mensheid niet meer gebonden. Halleluja. Jezus nam uiteindelijk de straf op zich, zodat hij de gebondene mensen hun kettingen kon afdoen en de kettingen nu op de duivel kan vastleggen. De duivel heeft geen macht meer over de kerk. De duivel heeft geen macht meer over het verspreiden van het evangelie. Amen. Ik geloof dat we in het millennial zitten, millennium, waar dat de duivel is gebonden. De duivel is gebonden. Je zult misschien denken, ja, maar hij zit hier nog steeds van alles te doen op aarde. Kijk naar wat Hamas heeft gedaan zaterdag. Dat is allemaal duivels en satanisch. Dat is inderdaad waar. Hij kan inderdaad nog spreken en liegen, maar hij kan niet meer de kerk stoppen. Hij kan niet meer het evangelie van Jezus stoppen om verspreid te geraken over de hele aarde. Wat hij wel kon doen in het Oude Testament, wat hij wel kon doen met de natie van Israël. En hij was daar steeds succesvol in. Hij kon steeds dat licht... He, dat de bedoeling was, licht van de wereld, kon hij steeds dimmen. Maar dan kwam Jezus en zei, hey, weet je nog wie je bent of wie je moet zijn? Jullie zijn het licht van de wereld, ja? Maar er is nog iets groter. Ik ben het licht van de wereld. En als je mij volgt, amen, als je eet van mij, als je drinkt van mijn bloed, dan gaan jullie ook het licht van de wereld zijn. Halleluja. En dus, het licht kan niet meer gestopt worden. Dat gaat voort. Dat gaat voort. Dat is bezig. Het is een sneeuwbaleffect. Het wordt groter en groter. Het enige wat de duivel kan doen, is de mensen nog verleiden en liegen. Amen. Maar de genade van God, hij kan niet opboksen tegen de genade van God. Hij kan niet opboksen tegen de liefde van Christus. Want hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Dus Jezus heeft, nu ga ik even naar die vers, sorry, dat Emmanuel heeft ingetikt. Matthäus 12, 29. Ah, huisraad. Ja, zo zeg ik het, oké. Okay. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnen aan zijn huisraad roven en als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, dan zal hij zijn huis plunderen? Huisraad, inderdaad, de NBV zegt inboedel. Hoe kan iemand het huis van een sterk binnengaan en zijn inboedel roven als hij die sterke niet eerst heeft vastgebonden? Ik zeg het u, Jezus is binnengegaan, heeft de sterke, de duivel, vastgebonden, heeft zijn inboedel geroofd. Amen. Alles wat de duivel heeft afgepakt van de mensheid, van Adam, weet je wel, toen hij ongehoorzaam was, al die autoriteit... is nu terug in Jezus' naam. Amen. Goed. En dus, laten we teruggaan naar Efeze. Dus de Heere is neergedaald. Amen. Heeft de overwinning behaald, is opgestegen en heeft nu gaven gegeven, heeft nu de inboedel. Heeft nu gaven aan de mensen gegeven. Amen. En... die gave is de opbouw van de kerk. Ja, het geschenk van God is zijn woord. We zullen lezen wat het is. We gaan lezen wat het is. Welke gave heeft God gegeven? Wel, we zullen even lezen. Ja, vers 11. Hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dus het geschenk van God is dat we worden opgebouwd, het lichaam van Christus, dat we allemaal samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen van de volmaakte mens. We gaan nog even verder lezen. En dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die totaal in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijgehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Amen. Dus, de gave van God door in Christus zijn overwinning is niet dat we rijk kunnen zijn, is niet dat we vrij kunnen zijn van alle pijnlijke momenten in het leven, dat we niet vrij kunnen zijn zelfs van alles wat de duivel op ons afstuurt. Spijt genoeg. Amen, ik zie dat er trouwens iemand binnen is gekomen. Rug Azura. Weet iemand wie dat is? Rug Azura? Rug Azura? Ah, is Lea. Oké. Ja, want zij heeft geen microfoontje naast haar. Dus zij moet nog op iets drukken. Zodat ze me kan horen. Dus waarschijnlijk deelnemen aan audio, denk ik dat ze moet indrukken. Waar was ik? Emmanuel zal ze wel even helpen. Dus, het geschenk van God, de gave. Is dus niet aardse rijkdommen, is het hemelse koninkrijk. Amen. De kennis van de Zoon van God. Dat is een gave. Eenheid van de volmaakte mens. Een volwassen christen worden. Amen. Geen onmondige kinderen meer zijn. Dat zijn de geschenken van God. Gods geschenk is door ons te laten groeien in Christus. Snap je wat ik wil zeggen? Dat zou ook jouw nieuwjaarsbrief moeten zijn voor de Heer. Snap je, we willen allemaal zaken voor Kerstmis. En ik zie Rebecca is ook online met een mooie kruisteken en een hartje naast haar naam. Ik weet nog altijd niet hoe dat ze dat doet, maar ik wil dat ook naast mijn naam. Rebecca, als Sinterklaas komt, daar geloof je hopelijk niet meer in. Ik hoop dat ik niks verkeerd heb gezegd. Sinterklaas, nieuwjaarsbrief, dan hebben we allemaal een wishlist, een wenslijst. En tegenwoordig is het allemaal digitaal, kunnen allemaal op bol.com bestellen en weet ik veel wat nog allemaal. En krijgen we de zaken die we willen. Wel, wat als we nu eens aan de Heer vragen? Ah, wel Heer, ik wil wat jij voor mij hebt gekocht aan het kruis. Ik wil wat jij voor mij hebt, de inboedel die jij hebt geroofd van de vijand. Ja? Ik wil dat terug. Ik wil hetgeen dat de duivel van mij heeft geroofd. Amen. Ik wil dat terugzien in mijn leven. Ik wil dat ik geen kind meer zijn. Dat stuurloos ronddobbert en met elke wind meewaait. Hè? Ik wil niet op een dwaarspool gebracht worden. Ik wil van de waarheid houden. Ik wil elkaar lief hebben. Ik wil volledig toegroeien naar Christus. Ik wil wanneer dat het moeilijk gaat, dat ik niet in paniek schiet. Dat ik geloof tekort schiet. Dat ik mensen nodig heb. Dat ik zaken nodig heb. Natuurlijk hebben we mensen nodig. Amen, daar niet van. Maar ik wil vooral dat mijn verstand bewaard wordt. Dat ik kan uitroepen naar de Heer. En dat de Heer mijn antwoord kan geven. Want dat heeft hij voor mij gekocht. Al de rest dat hij niet voor mij heeft gekocht. Je kan het 1000 keer vragen. Maar de Heer gaat zeggen, mijn kind, dat is niet wat ik echt voor jou heb. Ik kan het jou geven, hoor daar niet van. Ik kan je rijkdommen geven. Ik kan je alles geven wat ik wil. Want alles boort mij toe. Of het goed voor je is, dat is iets anders. Amen. Jezus zei, zie dat je eerst focust op het koninkrijk van God. En al die andere zaken zul je wel toegevoegd worden. Waarom? Omdat de zaken van het koninkrijk van God, daar kan je op claimen. Want dat is hetgeen dat Jezus heeft gekocht. Dat is het done deal. Het bloed heeft dat gekocht. Amen. Laten we even teruggaan. Dus, hoe komen we tot die volle wasdom? Hoe komen we tot die eenheid? Hoe komen we tot... Totdat we volwassen mensen zijn in Christus, dat we samen kunnen groeien. Wel, God heeft gezegd, ik heb gaven gegeven. En die 5 personen in vers 11 hier, ja, is wat we noemen de vijfvoudige bediening. De vijfvoudige bediening opereert doorheen de geest van God met het woord van God. Ja. Het is apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Ja, dat noemen ze de vijfvoudige bediening. Nu, ik denk dat ik er een paar maanden geleden daar ook eens over heb gehad. Misschien weten jullie dat nog. Mijn vraag was toen, en het blijft nog steeds een beetje, is de vijfvoudige bediening, is deze nog actief vandaag? Ja. Je zult waarschijnlijk denken, oh ja, hey, herders, dat zijn pastors, dat zijn voorgangers, ja, die zien we toch vandaag, dus die moeten er toch zijn. We zien toch ook leraren, we zien toch ook evangelieverkondigers. En bijna niemand zegt dat die er niet meer zijn of niet meer hoeven te zijn. Maar het zijn vooral die eerste twee, apostelen en profeten, waar dat er veel discussie over is. Ja. Is deze bediening nodig om de gemeente te doen laten groeien? Ik weet het antwoord niet volledig. Ik weet zeker in de eerste eeuw en de eerste eeuwen waren die bedieningen en gaven zeer zeker nodig. Zeer zeker. Ze hadden geen woord. Ze hadden geen Bijbel. Ze hadden geen samengebundelde, mooie versie van Gods woord en honderden vertalingen dat we vandaag kunnen opzoeken. Grieks, Hebreeuws. Nog eens Grieks, nog eens een ander, Aramees, weet ik veel, je kan alles vinden. Vandaag de dag, iedereen die in het westerse deel van de wereld leeft, heeft geen excuus om God niet te leren kennen doorheen zijn woord. Dus geen excuus. Nu, als je geboren werd in de eerste eeuw, dat is iets anders. maar de vraag is dus, zijn deze nog nodig? Emmanuel zegt direct ja met een uitroepteken. Dat is goed dat jij dat denkt, want er zijn twee kampen. Eigenlijk zijn er drie kampen. Ik zal de verschillende kampen een keer uitleggen. Dus je hebt die zeggen van, ja, hè, die zijn hier vandaag nog steeds actief. En de kerk heeft die nodig. Want het argument is, de heiligen moeten toegerust worden voor het werk in zijn dienst. En we zijn nog niet gekomen tot de volmaakte mens, de eenheid van de volmaakte mens. Dus, we hebben die bediening nog nodig en dus die is er nu ook nog vandaag. Dat is de redenering. Ja, omdat we nog niet perfect zijn gemaakt, hebben we dus die vijfvoudige bediening van apostel, profeet, evangelie, verkondigers en leraar, hebben we die dus nog nodig. En ze zeggen dan, apostelen, dat zijn meestal mensen met een gaaf, want elk van die mensen hebben een zekere gave. Hè? En apostelen werken meestal in de gave van mirakels en tekenen en wonderen, want dat zijn mensen die kerken stichten. Ze zijn ook mensen met een bijzondere leiderschapsfunctie en gave. En God gebruikt die mensen om gemeentes te stichten. om ze dan ook in het begin op te leiden en ze dan over te geven aan pastors. Ja, dat zijn apostelen. Allee, dat is wat het ene kamp zegt. Hè. De profeten zijn dan zij die horen van God. Die leiding geven en directie geven, richting geven. De kerk moet opgaan. Dus profeten hebben meestal zeker de gave van profetie. Het wil niet zeggen dat je de gave van profetie hebt, dat je trouwens een profeet bent. Hè. Het ambt van het profeet. Ja. Dat is weer iets helemaal anders. Hè? Dus je hebt hier de vijf ambten. Hè? Ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Dat zijn ambten. Het is niet omdat je een gave hebt van genezing, dat je een apostel bent. Nee, ambten worden erkend door de gemeente. Hè? Die worden erkend door een gemeenschap van gelovigen en die dan erkennen, ja, dat is de ambt van apostel. Dat is door jarenlange bewijs van trouw. Dat is niet zomaar, ik heb iemand gelezen, ik heb een wonder gedaan, hé, ik ben een apostel. Ja, dat is een roeping van God. Pas op, ik leg maar uit wat dat dit ene kamp, en de UPCI valt daar trouwens ook binnen, in hetgeen dat ik nu zo uitleg. Ja. Dus, evangelieverkondigers, dat zijn mensen die een gaven hebben, zoals Timotheus ook had, moest het werk doen van een evangelist. Dat zijn mensen die op een of andere manier het evangelie kunnen verspreiden op een efficiënte manier. Die hebben een gaven, een charismatische gaven dat mensen naar luisteren. Zij kunnen infiltreren daar waar nog niemand anders is gegaan en ze kunnen bidden met mensen en de Heilige Geest valt en mensen worden aangespoord om te dopen. Het zijn dus mensen die echt het goede nieuws brengen en die daar heel goed in zijn. Ja? Voorgangers, dat zijn dan mensen die de gaven hebben, meestal om andere mensen op te voeden in de Heer, om ze te begeleiden, om ze te grounden. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ground them in the truth. Om ze te establishen, dat is ook een Engels woord. grondvesten. Een herder moet trouwens ook een goede leraar zijn. Het is daarmee, er zijn er velen die denken, herders en leraren, dat eigenlijk dezelfde functie is. Ja? En dat het eigenlijk maar een viervoudige bediening is, omdat het voegwoord, die en, is anders in het Grieks dan staat bij achter apostelen en profeten, evangelieverkondigers. Dus sommigen denken dat herders en leraren dat in ene zucht moet worden genoemd. Een voorganger moet ook een goede leraar zijn, die moet ook het woord hebben. Dat is niet gewoon iemand die goed kan luisteren. Ook al is dat een van de gaven ook die een voorganger heeft, goed kunnen luisteren. Maar ook goed kunnen vermanen en goed de waarheid durven te spreken en corrigeren en al die dingen. Maar dat zijn dan voorgangers, zijn meestal die een lokale gemeente dan leiden. En leraar, dat zijn dan mensen met de gaven om onderricht te geven die het woord van God op verschillende manieren heel efficiënt kunnen uitleggen. En die dus ook de gaven hebben meestal van kennis en wijsheid en inzicht om te kunnen differentiëren tussen wat juist is en wat verkeerd is. Ja, nogmaals, niet iedereen die de gave heeft van bijvoorbeeld onderricht te geven, wil zeggen dat zij de ambt van de leraar hebben. Dan is er natuurlijk ook nog discussie over dat deze ambten allemaal voor mannen zijn. Alleen voor mannen, sorry. Of dat dat genderneutraal is. He, dus dat vrouwen daar ook mogen. Daar is ook een discussie over en die ga ik niet, daar ga ik niet aan beginnen. Vandaag toch niet. Maar er zijn er die zeggen dat zijn alleen maar mannen. Mannelijke apostelen, profeten, evangelie, verkondigers en leraars. En dan een beetje meer recent, laatste eeuw, zijn er ook die hebben gezegd van ja, maar dat kunnen vrouwen ook zijn. Nog altijd discussie. En dat gaat nooit opgelost geraken, die discussie. Maar waar was ik niet? Ja, dus Dus je hebt die ene kamp, die zegt die deze vijf- of viervoudige bediening, die hebben vandaag de dag nodig, die is nog actief in onze vereniging, UPCI bijvoorbeeld. Wij zien dat niet zo... Wij focussen vooral op de laatste drie, hè, de evangelieverkondigers, herders en leraren. We weten allemaal wie dat zijn in onze vereniging. Apostelen en profeten, daar hoor ik iets minder van, tenzij dat Emmanuel er meer over hoort. Maar dat zijn zo meer mensen die zo travelen. Hè, die zo, ja, zo meer een mobiel bediening hebben van de ene regio naar de andere. En in Europa trouwens heel weinig. Ik heb nog nooit in de 20 jaar... Ik ben aan het denken, hè. 21 jaar dat ik in Europa zit, is hier nog nooit iemand van onze vereniging dat zichzelf noemde, misschien ene, apostel of prophet. Ken jij Emmanuel? Jij hebt toch een half jaar... Sorry, je hebt veel langer in de States gezeten, maar je hebt toch een half jaar in de UPCI gezeten. Kwamen bij jullie zo mensen langs die zichzelf het ambt apostel of profeet?
Dat was niet in onze kerk, maar het was een keer heel hard voor. Er kwam een vrouw naar de kleine kerkbediening waar ik naartoe ging. Niet UPCI, die noemde het dat een profeet. Dat was heel raar, maar niet in onze beweging.
Nou, oké. Want ik weet dat we er wel een paar hebben die zo... ambt van profeet bekleden. Ze noemen zich misschien zelfs niet profeet, maar ze worden wel erkend, snap je? Want je moet natuurlijk nederig blijven en we gaan niet zeggen dat we profeet zijn. En zo zijn er inderdaad wel een paar. En die werken dan inderdaad in die gave van profetie en onderscheidingsvermogen en ook meestal gave van genezing en zo verder. En ik geloof dat we die mensen nodig hebben. Ik geloof dat die mensen bestaan. Ik geloof dat die een aanvulling zijn in de gemeente. En ik geloof dat als we die hebben en we kunnen die gebruiken, het kan een doorbraak betekenen in sommige regio's. Amen. En dan heb je een ander kamp dat zegt, dat is zo noodzakelijk, je moet dat in elke kerk hebben. Ja, je kan als kerk niet tot je volledig potentieel komen, zeggen deze mensen, dat zijn dan de extremen, dat is wat we noemen de New Apostolic Reformation, ze biedt daar meer op. Maar die zeggen dus dat in elke kerk, lokale kerk, moeten deze vijf ambten, moeten daar zijn en dan kan de kerk een doorbraak gaan krijgen in de regio waar dat ze gebaseerd zijn. En die gedachte komt voornamelijk van charismatische bewegingen. Een zestigtal jaar geleden is er onder leiding van Peter Wagner, ik denk wel 50 jaar geleden, is de New Apostolic Reformation ontstaan. De NAR, de NAR. Een rare naam, maar wat. Zij geloven dat zij de nieuwe apostelen zijn, dat zij hetzelfde niveau als apostelen van de eerste eeuw, hè, dat zij dus nu, dat die apostelen en profeten dat dan een lange tijd heeft stilgelegen, dat is wat zij zeggen. Hè. Doorheen de jaren, dat is allemaal slapend geweest, maar nu dat het einde der tijden er is, zoals zij zeggen, is er een nieuwe generatie opgestaan van nieuwe apostelen en nieuwe profeten en nieuwe evangelisten, nieuwe pastors, nieuwe leraren, die allemaal nieuw inzicht hebben gekregen in de laatste dingen van God, want het zijn de eindtijd en er moet nu doorbraak komen en er moet van alles gebeuren en dan kan God terugkomen, kan Jezus terugkomen en dan is het echt gedaan. Dat is de filosofie. En elke kerk heeft vijf van zo'n ambten nodig en dan kan je een verschil maken in je gemeenschap. Ja, het klinkt allemaal een beetje vreemd. Maar voor de charismatische is dat de next, next. Er zijn al duizenden boeken over geschreven. En natuurlijk krijg je dan, zoals broeder Emmanuel heeft meegemaakt, mensen die een beetje begeesterd voelen, die een keer een profetie juist hebben, die een keer iets horen van de Heer, die een keer iets fatsoenlijk kunnen uitleggen of ze kunnen een keer goed voor de micro en die denken direct dat ze in de ambt worden gezet van apostel, profeet, evangelist, herder of leraar. Hè? En dan heb je zoals mensen die profetes noemen en apostel zus en zo en profeet hier en daar. En ze hebben zich allemaal zelf aangesteld, want we moeten tenslotte al die ambten in een kerk krijgen, dus we moeten zien dat iedereen en een keer zien in wat ben jij goed, dan zul jij dit doen. Mijn vraag is altijd, wie is uiteindelijk de chef? Wie is uiteindelijk de leider, aangezien de apostel leiderschapsfunctie heeft, aangezien de profeet denkt dat hij vanuit God spreekt. Maar ja, dan heb je ook nog de pastor. De pastor moet je natuurlijk ook niet onderschatten. Hè? Dat is toch een grote functie. Je hebt ook nog de leraar. En de evangelist, die zetten we een beetje naar beneden. Die moet gewoon doen wat de rest zegt. Amen. Dus ik ben er een beetje mee aan het lachen. Maar is dit wat Paulus bedoelde? Dat vraag ik mij dan af. Is hoe dat de charismatische, hoe dat zij dat nu zien, is dit wat Paulus bedoelt? Is zoals wij het zien vanuit de UPCI, is dat hoe dat Paulus het bedoelt? Maar wat bedoelde Paulus nu eigenlijk? Hè? Want dan heb je het derde kamp. En dan het derde kamp, en jullie maken je eigen conclusies maar. Hè? Je moet zelf maar tot de Heer vragen, zelf een keer wat opzoekwerk doen. Een keer vragen, een keer googlen, hoe zit dat nu met apostelen en profeten? In ieder geval, er is een derde kamp en dat zegt, ja, kijk, die mensen, apostelen en profeten, die twee, die zijn nu niet meer. Er kunnen wel mensen zijn met een speciale gave van genezing en zo en profetie, maar die ambt van apostelen en profeten, zeggen zij, die zijn gestorven met de laatste apostelen en met de laatste profeten van de eerste eeuw. En dan zeggen ze, ja, kijk naar Efeze 2. Ik zeg maar wat dat derde kamp zegt. Hè. Kijk naar Efeze 2. Het zegt hier, zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Deze vers hebben we trouwens een paar weken geleden gezien, als hoofdstuk 2. Dus de mensen die zeggen, kijk, apostelen en profeten, die zijn nodig geweest om het fundament te leggen. Het fundament. En eens het fundament is gelegd, is het niet meer nodig om het verder te leggen, want bouwt het huis verder en groeit het gebouw verder steen voor steen. Dus het fundament is het woord van Jezus Christus brengen tot de mensen. In, uiteindelijk, ingeschreven vorm. Dat is wat de apostelen, dank de Heer dat we geschreven vorm hebben, nietwaar? Dank de Heer dat er een paar slimmerinken geïnspireerd werden door de Heilige Geest om het werk van de apostel, om de woorden van de apostel, om het werk van Jezus, om de woorden van Jezus neer te pennen, om het werk, de woorden van de profeten neer te pennen. Amen. Want dat laat ons zien het mysterie van God. En dus, zij redeneren dat derde kamp, we hebben nu geen apostelen en profeten meer nodig, want we hebben nu reeds we hebben nu alles wat nodig is om tot volle wasdom te komen. Dus zij zeggen, het is waar dat we nog niet tot volle wasdom zijn gekomen, tot die volwassenheid, en dat we niet perfect en volmaakt zijn. Maar daarvoor hebben we het woord dat er nu is gebracht en geleverd door de apostelen en profeten, wat nog niet in de eerste eeuw was toen Paulus die woorden sprak. Ja, de mensen die Paulus hoorden, zij moesten vertrouwen op die apostelen en de profeten die aan het rondtoeren waren. En dus die al die kerken aan het bouwen waren en dus al die woorden aan het geven. Zij moesten letterlijk daar aan hun lippen gaan hangen om te horen wat is het dat God ons heeft gegeven, wat is het hoe kunnen wij heilig gemaakt worden? Hoe kunnen wij de Heilige Geest ontvangen? Zij moesten dat letterlijk gaan horen. Maar Paulus zegt dan ook later in 2 Timotheus, vers 3, hoofdstuk 3, vers 15. Hij zegt tegen Timotheus, jij kent van kindsbeen af de Heilige Schriften. De Schriften kunnen u wijs maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens God opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Dus aan de ene kant zegt hij, je hebt het Heilige Schrift, en dat is voldoende en nuttig om de onderricht te weerleggen, verbeteren, op te voeden, dat je een volkomen mens bent in God, tot alle goed werk volkomen toegerust. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar hij heeft ook apostelen gegeven om ons om een eenheid te komen van de volmaakte mens. Snap je een beetje de redenering van het derde kamp? Die zeggen van, kijk, apostelen, profeten waren zeker nodig in de eerste eeuw, maar de ambt zoals dat er toen was, is nu niet meer. Er is niemand meer die dezelfde autoriteit heeft zoals de eerste apostelen en de eerste profeten, die erkend waren door God, die erkend waren en aangesteld door Jezus. Laten we dat niet vergeten. Ja. Maar die hebben we vandaag niet meer. Er zijn wel mensen die misschien de gaven hebben die zich zouden kunnen kenmerken als een apostel. Maar we hebben nu niemand meer die de autoriteit heeft om toe te voegen aan Gods woord. Er heeft niemand meer de autoriteit om als profeet woorden uit te spreken die kunnen toegevoegd worden aan het woord van God. Ja, want dat staat vast. Dus kunnen we niet meer aan toevoegen, kunnen we niet meer aan veranderen, het woord. Dat mag niet. En dus dat derde kamp zegt nee. Apostelen en profeten zoals we die in de eerste eeuw hebben, de ambt die dus eigenlijk verantwoordelijk waren om het woord en het evangelie te brengen bij de mensen als de eerste ambassadeurs uitgezonden door Christus zelf. En dat is dan neergepend in het woord, dus we kunnen lezen wat ze zeiden. Die ambten hebben we niet meer nodig. Die evangelieverkondigers, herders en leraren wel. Dat is het derde kamp. Omdat evangelieverkondigers, herders en leraren, zij bouwen voort op het geschreven woord. Apostelen en profeten, zij legden eigenlijk vast het fundament, het geschreven woord. Nu, dat betekent niet dat er mensen zijn die geen gaven hebben, want de Bijbel spreekt over de gaven van profetie. Paulus spreekt erover in zijn brief naar de kerk in Korinthe. Hij spreekt over de gaven van wijsheid en kennis en ook andere gaven. Het hoeven niet allemaal spirituele gaven te zijn. In Romeinen 12 is ook een hele lijst van gaven. Het zijn gaven van iemand te helpen. Gaven van compassie. Dat is ook een gave. Ik noem nog zo eens een paar gaven die ik vergeet, die zo niet onder de negen gaven... gaven van te helpen. Bemoedigend. Inderdaad, dat is ook... je wordt ook... Sorry? Troosten, juist. Ja. Natuurlijk. Dat zijn zo niet de gaven die populair zijn. Wie wil er nu de gaven van troosten hebben? Daar komt er niet mee in de picture, hè? Natuurlijk, iedereen. Als je gaven van profetie, dan geniet je veel aanzien, hè? Dus voor God maakt dat trouwens allemaal niet uit. En God is de gever van gaven. En zolang dat jij ze uitvoert in nederigheid en in liefde, en met het oog op het koninkrijk van God dat verspreid moet geraken, niet je eigen koninkrijk, dan maakt het niet uit wat je doet Amen. En dan kan je misschien afvragen, welke gave heb ik? Welke gave heb ik? Altijd leuk om te weten. Wel, je hoeft daarvoor niet zo diep te gaan graven. Een voorbeeld. Er is een noodsituatie. Meestal in noodsituaties en perioden van stress en druk komt er meestal naar boven hetgeen dat er in u zit. En dus stel, er treedt ergens een moeilijkheid op in de gemeente, een noodsituatie. Een broeder of zuster heeft het moeilijk. En wat is er dan de eerste gedachte aan u ook komt? Wat komt er in u op? Wel, de ene mens die gaat denken, ik moet die een broeder of zuster, ik moet die helpen, ik moet die financieel helpen. De andere zegt, ik kan daar iets voor bakken, ik kan daar iets voor maken, zodat hij zich wat beter voelt. De andere zegt, ik kan ermee praten, want dat heeft hij nodig. Ja? De andere denkt, ik kan ervoor bidden. Die heeft het woord van God nodig. Snap je wat ik aan het vertellen ben? De andere denkt, ik ga een vers geven. Ik ga een psalm geven, want het woord van God is belangrijk en kan alles aanvullen, hetgeen dat die mens tekort heeft. En zo zijn er allemaal mensen die op een verschillende manier die ene mens gaan willen proberen te helpen. Spijtig genoeg zijn er ook mensen die denken van, het maakt mij allemaal niet uit, hè, zolang dat ik het maar goed heb. Ja, we hebben het niet over zo'n mensen. Als dat toevallig bij u is en er komt echt niks in je hart dan alleen maar, ik heb mijn eigen problemen, voort. Dan zou ik zeggen, dan moet je op je knieën gaan en bekeren. Want dat is niet wat de vrucht van de geest in mensen naar boven zou brengen. In Christus, echte Christus naar boven zou brengen. Dus, wil je weten wat je gaven is? Wat komt er in je op wanneer zich zoiets op? En gaat daar verder in gebed. En dan ga je direct weer, ik ben de man van de praktische aanpak. Ik ben een man van bemoediging. Ik ben een man, iemand die financieel, ik heb het goed en ik wil geven, want ik wil het niet voor mezelf. Ja, maar ik ben iemand van het woord, want ik krijg inzicht in het woord. En als ik een vers geef, dan zijn mensen altijd zo blij als ze een vers geven. Maar ik ben een man van professie. Het maakt niet uit, het hoeft allemaal trouwens niet zo super spiritueel te zijn. Hè? Als jij zoals Barnabas had geweest. Barnabas in de Bijbel, een van de belangrijkste functies. Hè? Zonder Barnabas was er geen Paulus geweest. En de man had de gave van vertroosting. De man had de gave van niet te roddelen over een andere christen. De man had de gave om iemand een tweede kans te geven. De man had de gave om niet direct te oordelen over een ander. Ja, ik vind Barnabas een fantastische vent. Barnabas was de man die Saulus, een tweede kans gaf. Want Saulus had de kerk vervolgd. En Saulus had het licht gezien. Werd vervuld met de Heilige Geest. Wou deel uitmaken van de gemeente, want God had hem geroepen. Niemand wou echt van hem weten, want iedereen had schrik van Paulus nu. Hij geloofde niet dat hij bekeerd was, maar het was Barnabas dat hem had geleid naar de apostelen toe en gezegd van mannen, we moeten naar deze Paulus luisteren. Ik weet dat je hem misschien haten, maar geef hem een tweede kans, mannen. Want ik zie er iets in, de gebrokenheid. Ik zie een gebrokenheid. Ik zie verder dan de daden uit het verleden. Ik zie een man die aangeraakt is door God. En ik zie iets in zijn ogen dat anders is. Het is geen leugen. Ik voel het. We moeten hem een tweede kans geven. Dat is de gave van Barnabas. En van Barnabas kunnen we niet veel lezen. En het was geen man van profetieën en mirakels. En grote profees en apostolische werken. maar hij heeft wel de man die het meest in het Nieuwe Testament, bijna het meest in het Nieuwe, ja, het meest in het Nieuwe Testament heeft geschreven, heeft hij wel doen binnenbrengen bij de toenmalige apostelen. Dus je moet niet op zoek gaan naar een gave dat jij denkt dat je zelf gaat populair maken. Dan ben je al verkeerd bezig. God heeft het reeds. Amen, dat is waar, moeder. Achter de schermen werken is even belangrijk. Je wil niet op het podium staan, hoor. Je krijgt zoveel meer te verduren. Je krijgt zoveel meer aanvallen te verwerken. Je krijgt zoveel meer verantwoordelijkheid. Ik snap het niet dat mensen het soms willen. Oh, ik wou dat ik apostel was. Ik wou dat ik profeet was. Als je dat zegt, dan ben je niet klaar. Dan ben je niet klaar. Het zijn degenen die het niet willen, die God gaat kiezen. Het zijn degenen die het niet willen worden, die eigenlijk juist zijn voor de job. Er zijn sommige culturen, en de Italiaanse cultuur is er zo één van, ik ga hiermee eindigen. Italiaanse en Midden-Oosten cultuur, zij zijn heel gericht naar posities. Ja, heel gericht naar titels. Zij werken zo hun hele leven totdat ze eindelijk de positie van manager kunnen krijgen. En als ze dan manager zijn, dan is het alsof ze het gemaakt hebben, dan kunnen zij het andere mensen lastig maken en hoeven ze niks meer te doen. Zolang dat ze die een titel maar hebben. En dan denk ik, manager, ik wil het eigenlijk niet worden, want dan moet ik nog meer gaan doen. Meer verantwoordelijkheid. Als er iets verkeerd loopt, heb ik het gedaan. Ik lig er meer van wakker. Snapte mijn directeur? Ik heb nu samen met een directeur gewerkt. Veel mensen hebben gevraagd, Bart, zou jij niet directeur? Want we zien wel, we denken dat jij de goeie bent. Ik zeg nee, dank u. Ik ben daar geen goeie voor. Ik heb misschien wel bepaalde capaciteiten, organisatorisch, maar ik kan dat niet emotioneel aan. Ik kan niet lasten op mij dragen. Ik kan niet het gezag en geklaag aan en beslissingen nemen, nadien verkeerd en dan verder gaan. Hard, je moet daar hard voor zijn. Ik zeg nee. Ik wil het zelfs niet. Ook al zou ik meer verdienen, laat me zitten. Dat is niet voor mij. Maar sommige mensen hebben een andere mentaliteit. Maar ik zeg het u, laat hetgeen dat God in u heeft gegeven, in u, laat dat stil maar zeker naar boven komen. Je gaat het wel beginnen te beseffen. Je gaat stil maar zeker losser komen in de persoon die God wil dat je bent. Ja, en iedereen is verschillend. Amen. Je moet u niet spiegelen aan iemand anders. Je moet niet kijken naar bijvoorbeeld broeder Emmanuel, God zegen hem, heeft heel snel beginnen groeien, heeft een kennis van het woord van God op een korte tijd. En je denkt misschien van, wauw, ik wou dat ik ook zoveel wist over het woord. En ik wou dat ik ook zo snel alles kon bevatten. Dat was bij mij hetzelfde. Amen. En andere mensen gaan trager vragen. Het maakt niet uit. Je moet niet spiegelen aan iemand anders. Want God heeft misschien andere bedoeling met degene die snel vooruit gaat dan met degene die wat trager gaat. Ja? God heeft een plan en een traject en gaven voor iedereen anders. En als jij iemand bent met veel compassie voor mensen, prijs de Heer, want die hebben we nodig. Amen. Als jij iemand bent die heel gemakkelijk kan luisteren, pas op dat ze gaven, hoor. Ik heb al gesprekken gehad met mensen in de kerk, buiten de kerk. En ik blijf gewoon luisteren. En wat dat zij ook zeggen, ik blijf gewoon rustig. Ik word niet zenuwachtig, soms. Maar ik probeer ze te laten uitspreken. Natuurlijk af en toe moet onderbreken en zo verder. Andere mensen zeggen dan, zeg jij, die er zo lang in luisteren? Ik had al lang weggelopen. Ik had al lang weggegaan. Ik had al niet meer hoor. Snap je wat ik wil zeggen? God geeft gaven aan mensen. Als jij een luisterend oor hebt voor iemand, gebruik dat voor het koninkrijk van God. Kan je bemoedige woorden spreken? Gebruik het. Heb je kennis van het woord? Gebruik het. Amen. Geduld is een gave, dat is waar, moeder. Geduld is een gave, maar kan ook gecultiveerd worden. Amen. Dat ik niemand hoor zeggen van, ja, ik heb geen geduld, want het is geen gave. God heeft het niet aan mij gegeven. Nee, dat is niet waar. Dat is een vrucht van de geest. Ieder van ons kan dat cultiveren. U moet het wel willen. Halleluja. In ieder geval, zijn er nog vragen? Dank u wel. Je gaat wel voelen wat de Heer aan u heeft gegeven. En vanaf het moment dat je dat beetje voelt en je weet in welke richting, bewater dat, wandel erin, oefen erin. Ik zeg broeder, Emmanuel, sorry dat ik nu weer uw naam noem, dat is nu al een tiende keer. Maar ik zeg u na de dienst, zo'n bijbelstudie gegeven aan die jongen. Hoe is zijn naam weer? Zeg het eens, Emmanuel. Shaga. Ja. Awel. Niet iedereen moet dat doen, hè. Niet iedereen moet daar ineens van... Hey, Shaga. Hier, kom eens even hier aan tafel. Kom, laten we hier direct eens... het woord hebben zo een keer. Als iedereen dat doet, dan had Shaga al lang naar buiten gelopen en denken van die mensen zijn zot. Amen. maar Emmanuel deed dat. Amen. Omdat hij waarschijnlijk ook een passie voelde en hij heeft daar ook een bepaalde kennis. En wil dat zeggen dat het daarom supergoed ging? Dat weet ik niet. Ik heb het niet gehoord. Maar nee, je leert daarin. Aldoende leert men, ook met je gaven. Maar je moet er wel aan beginnen. Dus je hebt er zeker passie voor het woord en je onthoudt dat goed en je kunt verbanden leggen en je weet het verschil tussen oude en nieuw testament en je kunt het evangelie uitleggen en je denkt van, hé, hier is een jonge kerel. Goh, ik durf eigenlijk niet. Hoe gaat hij nou wel willen? Ik ben er eigenlijk niet klaar voor. Oh, ik kan wel wachten tot de volgende keer. Nee, niks ervan. Amen. Oh, ik heb misschien de goedkeuring nodig van de pastor. Dat is altijd goed om te vragen natuurlijk. Amen. Maar in deze instantie, amen, je geeft hem een woord en van het een komt het ander en je vloeit er een en je gaat wat verder en je gaat wat dieper en nadien denkt van, hey, dat ging ook wel goed. Of, ik moet hier wat in leren, want ik zag dat de reactie niet helemaal optimaal was. Of ik ben te veel uitgeweken naar dit onderwerp, ben misschien wat te diep gegaan, ik kon hem allemaal niet begrijpen. Het maakt niet op, het maakt niet uit. We groeien in de gaven die God ons heeft gegeven vanaf het moment dat we ze gaan beginnen te gebruiken. Amen, te pas en te onpas, het evangelie brengen, dat is waar, moeder. Hetzelfde met troosten, ben jij een trooster? Hou het niet voor jezelf. Zie je dat iemand weent en je denkt, de duivel zegt niet naartoe gaan. Niet naartoe gaan, laat die maar alleen, die heeft u niet nodig. Die wil alleen gelaten worden. Die wil met rust gelaten worden. Nee, als jij de gaven hebt van vertroosting, dan gaat God open deuren geven om andere mensen te vertroosten met hetgeen dat God u heeft gegeven. En dan is het uw plicht. En zet uw angst achterwege en zegt van, hier is een open deur. En je gaat er naartoe en je gaat zien wat God doet. Amen. Anyways. Dank u, Jezus. Laten we bidden, Vader. Dank u, Heer, voor de mensen vandaag. Ik dank u voor Hanna, voor Hilde. Voor moeder, voor Lea, Rebecca, Cornelia, Emmanuel. Ik dank u voor al hun gaven die u hun heeft gegeven. En sommigen weten zelfs nog ineens wat dat ze hebben gekregen. Vader, ik bid, Heer, dat ze mogen zoeken naar uw gezicht. Dat ze mogen groeien in u. En met dat ze groeien in u, gaan ook hun geschenken, hun gaven groeien. Om het koninkrijk van God te verspreiden. Ik bid, Vader, dat het tegelijkertijd mag gebeuren, dat we kunnen uitstappen. En dat we niet onszelf te min achten, of slecht over onszelf denken, of dat we minderwaardig zijn, dat we niet kunnen gebruikt worden. Vader, u bent gestorven voor ons om de overwinning te behalen en om geschenken te geven, zodat de kerk kan groeien. En iedereen zegt in Jezus' naam. Amen.